Goedemorgen. Als iedereen zijn spulletjes heeft gepakt of zijn plek weer heeft gevonden, dan wil ik je vragen om een moment stilte in jezelf te zoeken. Een stilte in je hart, waarbij je alles loslaat wat om je heen is of wat nog gebeurt. En waarbij je hart bereikbaar is voor Gods geest en Gods woord. Want ik geloof dat Gods geest iets nabij en ieders hart vanmorgen wil brengen. En wees nog even een moment stil daarvoor. Heer, komt u nabij met woord en geest in onze ziel. En wij stellen ons hart daarvoor open. En vanmorgen gaan we ons inleven in een verhaal over verzoekingen. Wat een onderwerp, hè? Ik dacht, nou, beproevingen, verzoekingen, dat heeft toch vaak een beetje een negatieve klank, of niet? Maar ik geloof dat de Heer ons ook anders wil laten kijken naar onze verzoekingen, naar onze beproevingen. Dat de Heer wil laten zien dat je juist in de woestijn, in bepaalde beproevingen en verzoekingen, gelouterd wordt, dichter naar zijn hart wordt toegetrokken en nog alleen maar meer enkel van hem afhankelijk wordt. En als ik naar Jezus kijk, als hij op weg gaat, dan is hij 30. En dan laat hij zich dopen. Hij gaat naar de Jordaan en hij zegt, ik wil alle gerechtigheid vervullen. Ik wil doen wat mijn vader wil. Ik wil die weg gaan die mijn vader wijst. En God beantwoordt zijn doop met een totale vervulling van de Heilige Geest. Dat is maar wat geweest voor Jezus, dat kende hij niet. Totale volheid van Gods geest. En daarbij klinkt die stem die zegt, jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn welbehagen. En het verhaal van vanmorgen is het vervolg op deze mooie keus. En deze hele mooie bevestiging. En ik lees jullie. Matteüs 4, vers 1 tot 11. Daarna, dus na zijn doop, wordt Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast heeft, heeft hij grote honger. Nu komt de beproever naar hem toe en hij zegt, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus geeft hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet alleen van brood, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens neemt de duivel hem mee naar een heilige stad en hij zet hem op het hoogste punt. En hij zegt, als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordt, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel neemt hem opnieuw mee naar een zeer hoge berg en hij toont hem alle koninkrijken van de wereld in zijn pracht en in zijn praal en zegt, dit alles zal ik je geven, als je voor me neervalt en mij aanbidt. Daarop zegt Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: aanbid de Heer uw God alleen en vereer hem alleen. Daarna laat de vijand, de duivel, hem met rust. En meteen komen er engelen en die zorgen voor hem. Het eerste vers, die mag er gelijk weer op, Jonathan. Daarna wordt Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn. Nou, maakt niet uit, hij komt zo alweer. Wat ik me daarmee duidelijk wilde maken, ik dacht, de geest voert hij nou Jezus in de woestijn? En doet Gods geest dat ook? Maar letterlijk staat er: Jezus wordt in de woestijn omhoog gevoerd. Jezus wordt te midden van de woestijn omhoog gevoerd. En ik weet niet of je het kaartje al hebt weer. Of is die er nog niet? Oh, daarna wordt hij. En dan heb je de letterlijkheid en dan mag je naar het kaartje toe. Want Jezus is gedoopt, vertelde ik al. En dan is hij bij de Jordaan. En waarschijnlijk is hij hier. En hij trekt deze kant op. En dan ga je door de wildernis van de woestijn. Hij gaat daar niet omheen. Hij moet daar doorheen op dat moment. En hij wordt dus in die woestijn omhoog gevoerd. En weet je, die woestijn van Juda, dat is geen prettige plek. Dat is dor. Dat is dood. Het is verlaten en eenzaam. Je moet je voorstellen dat er jakhalzen vliegen. En daar is hij dan. 40 dagen. Alleen in die woestijn. En dan mag er weer af. En wat ik mooi vind is dus, dat als je in die woestijn bent, dat de geest je omhoog wil voeren. En ik geloof, Jezus is gedoopt. Hij is op zoek naar het plan van de Vader. Met welke weg, Heer, wilt u dat ik ga? En weet je waarom ik dat denk? Omdat hij na dit verhaal gaat hij naar buiten treden. Gaat hij openbaar komen? Gaat hij discipelen roepen? Gaat hij zich laten zien? Dus in die woestijn is hij zoekend. Vader, wat is de volgende stap? Wat wilt u? En die woestijn, ik zei het al, het heeft soms zo'n negatieve klank. Maar we weten, het volk trekt uit Egypte en moet door de woestijn naar het beloofde land. Dus als wij uittrekken, uit van alles wat van de vijand is, en naar dat beloofde land willen, dan komen we gewoon door die woestijn heen. Een punt. En dan kunnen we zeggen, dat is zwaar, of dat is moeilijk. Natuurlijk zijn die momenten er. Die ken ik ook, dat ik denk, oh Heer, hoe lang nog in sommige situaties. Maar toch, de plek in de woestijn is wel de plek waar je leert te leven met de Heer alleen. De woestijn heeft niks, moet je voorstellen. Je kan je nergens aan vastklampen. Niet aan je eer, niet aan je baan, niet aan wat je goed doet of niet goed doet. Die woestijn is leeg. Je leert je vast te klampen aan de Heer alleen, te midden van de woestijn. En dan zegt Jezus ook nog eens: ik wil je leren dat je omhoog gevoerd wordt te midden van de woestijn. Dat je omhoog gevoerd wordt in mijn denken, in mijn perspectief, in mijn hopen, in mijn toekomst, in alles wat van mij aanwezig is. Daar wil ik je binnentrekken, in de geest, te midden van. De woestijn leert ons te vertrouwen puur en alleen op Jezus en op niks anders. Alle franje gaat er dan af. De woestijn leert ons kracht te putten alleen bij hem. En in die woestijn, als de geest omhoog wil voeren, is de duivel er als de klippen bij. En dan moeten we dus niet raar van opstaan te kijken. Want wat wil de duivel niet? Dat wij leren omhoog gevoerd te worden door Gods geest die binnen in ons werkt. Dat wij leren om dat te gaan horen, te gaan opmerken, ons mee in te bewegen omhoog. Die geest die omhoog voert dieper in Gods wil, in Gods werkelijkheid, maar ook in Gods wijsheid voor je situatie waarin je zit. En ook Gods denken over jezelf of de ander. En de geest die dat wil, daar komt die vijand tegen in opstand. En ook bij Jezus, want hij wordt omhoog gevoerd, zoekend: Vader, Hoe mag ik alle gerechtigheid vervullen? Ik wil uw wil doen. Wat is de volgende stap? En dan moet je weten, in die tijd van Israël en de Joden, weet je wat ze verwachten, al die mensen en dat hele volk daar? Ze verwachten een Messias. En wat moet de Messias komen doen? Ze verlossen op aarde. Ze verwachten iemand die hun gaat leiden als koning, maar wel op aarde. Dat is de verwachting van mensen op dat moment. En dat weet Jezus, want hij kent de schriften. Hij is een Jood, hij weet dat die verwachting onder mensen leeft. Maar hij weet ook en leert ook, dat is niet de weg die God wil dat ik ga. God wijst een weg die zelfs door lijden en verdrukking heen gaat, maar waarbij hij uiteindelijk op die troon zal zitten. En als die verzoeker komt, de eerste twee verzoekingen, zegt hij iets heel typerends. Weet je wat hij zegt? Als jij de zoon van God bent, hoor je waar de aanval op komt? Hij is net bevestigd bij zijn doop, volle geest. En zijn vader die tegen hem zegt, jij bent mijn geliefde zoon van God. En dan komt de verzoeker. Als jij de zoon van God bent, dan kun je wel dit doen. Ik denk, zo is de verzoeker ook in ons leven bezig. Waar wij keuzes maken. Jezus maakt een hele grote keuze. Maar je kan aan kleine keuzes denken. Is de verzoeker er zo bij? En wilde je afhouden van goede weg? Welke keuzes maken wij nog? Voor ons hart en voor onze ziel. Mag je heel dichtbij brengen, hè? Een keus kan zijn dat je het goede wil zoeken. Een keus kan zijn dat je wil blijven vertrouwen op God. Een keus kan zijn dat je zegt, ik wil u niet loslaten, ik wil u alleen dienen, te midden van. Een keus kan ook zijn, Heer, ik wil dat u mijn hart dieper kan aanraken. Dat ik daar nog meer van uw geest ga merken. Een keus kan zijn dat je weg wil trekken uit wat je allemaal weet, wat wel de basis is, maar dat je dat zo graag tot leven wil brengen, in een levende relatie met Jezus. Maar ook een simpele keus kan zijn, niet met negatieve praat meepraten, want dat is zo makkelijk. Een keus in je hart geeft de Heer aan, dat geloof ik, en die keuzes mag je maken. En ook al gaat het misschien als je een keuze hebt van, ik wil het goede zoeken, en dan gebeurt het een keer niet, laat je dan niet afremmen. Die verzoeker is erop uit, elke keer weer. Maar ga door met de Heer. Heer, ik wil het goede zoeken. Ik wil uw werkelijkheid voor ogen houden. En ik wil vertrouwen op u. Terug naar Jezus. En hij mag er op 40 dagen en nachten. Wat een tijd, hè? Kan je het voorstellen? Meer dan een maand. Meer dan een maand is hij alleen in de woestijn. Helemaal in zijn uppie. Opgevoerd door Gods geest. En nadat hij 40 dagen en nachten heeft gevast, heeft hij een grote honger. Nu komt de beproever naar hem toe. En hij zegt, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Wat gebeurt er met Jezus, hè? Eén typerend ding wat er in hem gebeurt. Wat krijgt hij? Honger. Nou, wij weten niet wat honger is. Echt niet. Maar bij wijze van spreken, als je een dag niet eet en je loopt langs een lekkere frietent, een lekker geurtje, of de buren zijn aan het koken en je ruikt een lekkere lucht, dan ken je die prikkeling naar je maag. Dat je denkt, oh lekker. Of je loopt in een winkel en denkt, oh dan koop ik dat toch maar. Zo werkt dat. Hij voelt de honger in zijn lichaam. Want Jezus is gewoon mens. Mens als jij en ik. En dan komt de beproever langs. En de beproever komt niet langs en zegt, hallo, ik ben de beproever. Hallo, ik ben de Satan. Hallo, ik wil jou verleiden. Nee, de beproever komt gewoon langs en hij praat tegen hem. Hij praat tegen hem met zijn stem. En hij zegt, als jij honger hebt, jij bent toch de zoon van God. Daar liggen van die stenen, zie je ze? Dan kan je ze in brood veranderen. Dan is je honger gestild. En ik geloof, Jezus had de stenen in broden kunnen veranderen. Jezus verandert water in wijn. Jezus vermenigvuldigt het brood als vele mensen om hem heen zijn. En vermenigvuldigt de vissen. De Zij had dit kunnen doen. Maar hij hoort aan de klank van de stem en aan de oplossing, dus tweeërlei wegen, de klank van de stem en de oplossing, dat dit niet de stem van zijn vader is. Hij onderscheidt dat. Hij ziet het. En waarom? De klank van zijn vaders stem zou zijn: ik zorg voor jou. Als ik naar het volk kijk wat door de woestijn trekt, dan zorgt God voor manna. Dan zorgt hij altijd voor zijn volk. Er staat zelfs ergens in het Nieuwe Testament dat hun voetzolen niet versleten. Hij zorgt voor ze. En ook in Psalm 104 staat dat God zegt: ik geef voedsel op de juiste tijd. En de oplossing is dat Jezus die stenen in broden verandert voor zijn honger. Dus hij moet zelf de oplossing geven voor zijn honger, in plaats van te vertrouwen op zijn God, die altijd een oplossing zal geven en altijd brood zal geven op zijn tijd. Het is niet de bedoeling dat Jezus zijn kracht als goochelaar gebruikt om die broden toch te veranderen. Het is de bedoeling dat Jezus zijn kracht inzet voor zijn volk, voor het plan van God en voor zijn gemeente. Als ik dat dan tot me door laat dringen, hoe Jezus die stem onderscheidt, dan is het mijn gebed: Heer, leer mij nog dieper onderscheiden waar de klank niet stemt met de stem van u. Want die stem van die vijand is altijd pseudo. Maar hij ligt er zo dicht tegenaan. Wat ik al zei, hij komt niet zwaaien, hier ben ik. Het is net als van God, maar net niet. En het is mijn gebed dat we dat nog meer gaan zien en merken en horen in ons hart. En daar nog weerbaarder tegen worden. En ik zei al, de vijand komt altijd met oplossingen. Oplossingen die je dan zelf bedenkt. Jezus heeft grote honger, staat er. En toen dacht ik, als je grote honger hebt, kan je honger hebben van binnen in je hart en in je ziel. En dan is er een gebrek aan. Is er een gebrek in jullie ziel, in je hart? Bekijk je dat wel eens? Een gebrek misschien aan geloof. Een gebrek aan vertrouwen. Een gebrek misschien aan aanvaarding. Maar het kan ook een gebrek in je lichaam zijn of een beperking. In een situatie waarin je verkeert en daarin voelt: het is een gebrek voor mij. Een gebrek kan er zijn en mag je onder ogen zien met de Heer samen. Heer, hier heb ik gebrek en ik breng het voor uw troon. En als de verzoeker langskomt, dan komt hij met oplossingen. Als Gods geest langskomt, dan voert hij je omhoog. Maar wat zijn oplossingen bij een gebrek? Ik heb het voor mezelf toegepast. Als ik nou meer tijd heb en rust, dan komt er ruimte. Als ik nou mijn werk niet zoveel vroeg, dan kon ik u meer opmerken. En als de ander nou zegt hoe goed ik het doe, dan voel ik me aanvaard. Of als een oplossing komt voor dit probleem, nou Heer, dan kan ik er weer tegenaan. Of als die ander verandert, dan kan ik het wel hebben. En soms helpt het even. Toch even. Maar is dat nou de diepste oplossing voor elke honger die je gebrek wat je tegenkomt? En we weten het, hè? Maar hoe vaak doen we het niet? Wel opvullen met de oplossingen die aangeboden worden. En het is een kwestie dat we gaan zien, te onderkennen en te zoeken: Heer, mijn diepste honger wordt opgelost door te leven met u en te horen wat er uit uw mond wordt gesproken in mijn hart. Om te horen wat er diep van binnen gesproken wordt in mijn innerlijk. En soms is het goed om ook je honger te bezien. Honger ik werkelijk nog naar de Heer? Of honger ik naar oplossingen? Naar eigen wijsheid? Of naar eigen gelijk? Jezus hongert. Honger in zijn lichaam voelt hij. En die geest voert omhoog en dan geeft hij een antwoord. Maar Jezus geeft een antwoord. Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Wat mij opvalt, is dat Jezus niet in discussie gaat met de verzoeker. Hij zegt niet, ja, maar de Vader wil niet dat ik die stenen verander. Hij zegt niet, je hebt geen gelijk. Nee, hij weerlegt het direct met, er staat geschreven. En dan komen de woorden uit zijn mond. En heb je wel eens bij jezelf gemerkt dat als je woorden uit je mond spreekt, dat dat iets zegt over waar je innerlijk mee bezig bent? Dat kan je ook bij de ander horen, maar ook bij jezelf. En deze woorden die Jezus spreekt, die komen uit Deuteronomium. En dan denk ik, de Heer heeft in dit boek geleefd. Die woorden tot zich genomen. Die woorden geleerd, niet alleen in zijn hoofd, maar ook in zijn hart. En ze zijn daar geschreven. En op het moment dat die verzoeking is, kan de Geest die woorden omhoog brengen in zijn innerlijk. En kan die duivel te woord zijn met, er staat geschreven, met een woord van God. En dan denk ik, Heer, leer ons dat ook. Want dat is uw geest die dat nog steeds wil doen. Uw geest wil woorden in ons op laten borrelen, die geschreven zijn in ons hart, op het moment dat er een verzoeking is. Juist in de verzoeking. Het heeft me ook wel weer wakker geroepen dat we daar nog meer mogen leren. Om die Bijbelwoorden te laten schrijven in ons hart. Niet alleen in ons verstand. Als je bijvoorbeeld een stukje leest, en ik neem maar een voorbeeld, een tekst, dan kan je bij die tekst even stil zijn. En even vragen, Heer, wat spreekt u? Er kan een stukje woord opwellen, er kan een gedachte bij komen, er kan een lied bij komen. Maar ik geloof dat als je dat dieper verinnerlijkt, dan verankeren die woorden ook van binnen. En kunnen ze gaan opkomen in benarde situaties. En ik geloof ook dat dat nodig is. Nodig nu we leven in dat zesde zegel. Naar dat zevende zegel toe. Waar we door alles heen moeten gaan. Dan geloof ik dat dit de kracht is. Gods woord samenwerken met zijn geest in onze innerlijk. En dan nog even over die verzoeking en die strijd als de vijand komt. Weet je wat ik heb gemerkt, wat ik wel eens doe? Dat ik zeg, daar komt die vijand weer. Neem nou verwerping. Daar komt verwerping weer. Het verwerpen zo. En ik voel me dan zo naar. En ik voel me naar beneden gezogen. Of dan komt die vijand weer met zijn onrust. En met onrustige gedachten en onrustige dingen. Of dan komt hij met, dat is zo druk. Ik ben even niet zo bereikbaar. En toen dacht ik, soms zie ik de vijand wel. Ik kan hem zelfs benoemen, maar dan heb ik lam geslagen. Want eigenlijk doe ik niks. Ik herken hem, ik onderken hem en dan wordt het stil. En ik dacht, we mogen nog meer verantwoordelijkheid leren nemen in de situatie als er iets op ons afkomt, om die vijand te woord te staan. Met het woord van God, wat werkt tweesnijdend. De woestijn is er. De verzoeking is er. De beproeving komt soms. En ik geloof Jezus wil ons leren. Leren van binnenuit. Niet vanuit wat je weet. Maar van binnenuit aangestuurd door Gods geest. Om die vijand, die diabolus, die tweesnijder te verslaan. Vanuit de woorden en Gods geest in je innerlijk. En dat mag je praktiseren, dat mag je oefenen, dat mag je zoeken samen met de Heer. Leer het me, hoe ik dat praktisch in de praktijk kan brengen. En dan ben je echt niet de hele dag aan het strijden. En dan ben je echt niet de hele dag bezig met, wat is dit voor gedachte, wat is dat voor gedachte, wat is dat. Nee, het is een innerlijke houding die je omhoog voert in de woestijn, te midden van. Terug naar Jezus. Zo'n mooie keus gemaakt, bevestigd door God. En dan die woestijn in. Jezus zegt niet, wat word ik beproefd? Wat word ik verzocht? En wat heb ik het zwaar? Jezus neemt zijn verantwoordelijkheid in de hemel. En hij ziet en merkt de mogelijkheden die God geeft te midden van. En hij antwoordt, die mag erop, de mens leeft niet alleen van brood. En dat is kenmerkend, niet alleen van brood. Want hij voelt zijn maag. En hij heeft honger. Maar daar komt achteraan. Maar de mens leeft van alles wat door de mond van de Heer gesproken wordt. En dat is waar, daarvan kom je echt tot leven. Door alles wat de mond van de Heer tegen je spreekt. En hoe vaak willen we nog ons leven bepalen? Door onze eigen gedachten, onze eigen inzichten of onze eigen gelijk. En de Heer zegt, ik wil woorden vanuit mijn mond tot jou spreken, tot diep in je hart, in je ziel, te midden van. En dan gaan ze een weg van loutering, van opvoering, van dichter naar hem toegetrokken worden. En dan die tweede verzoeking. De duivel, heb ik net voorgelezen, hij neemt hem mee naar de heilige stad. Weet je waar de heilige stad voor staat? Voor Jeruzalem, voor de gemeente. Jezus, hij is bedoeld om die gemeente te gaan leiden. De gemeente in de hemel. En dan komt de duivel. Als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven dat die engelen je opvangen. Zo, dat zou een festijn geweest zijn. Kan je het voorstellen? Iemand springt van een heel hoge flat en er is niks met hem aan de hand. Hij zou vele volgelingen krijgen op aarde. Hij had zo de weg vrij om vele mensen te bereiken. En toch is dit niet de weg van de Heer, deze korte weg. En wat het geniepige is aan de vijand nu, is dat hij terugkomt en zegt, er staat geschreven. Hij heeft net de duivel weer leg met er staat geschreven. Dan denkt de duivel, ik kom terug met er staat geschreven. Dan mag je hem erop zetten. Want er staat geschreven, zegt de vijand. Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar er staat geschreven in Psalm 91, en het ligt er heel dicht tegenaan. Dat is het geniep van de vijand. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Al uw wegen kom ik hier niet tegen. Zij zullen u op handen dragen. En dan moet je ook nog weten dat er na dit vers een vers staat dat David zingt, op leeuw en adder zul je treden. Dat zegt hij er even niet bij. Zo slim is hij wel. Maar ik geloof dat Jezus de psalm heeft gekend. Dat hij de woorden kent van de Vader. En ook nu hoort hij aan de klank van de stem en aan de oplossing. Dit is niet de weg van mijn Vader. Want de bewaring, werkt hij nou op al jouw wegen die je gaat? Dan kan ik maar gaan waar ik wil en doen waar ik zin in heb? Nee, dat geloof ik niet. Gods bewaring werkt enkel en alleen vanuit gehoorzaamheid en vanuit de weg die hij ons wil wijzen te gaan. De weg voor je hart, de weg voor je leven, de weg in bepaalde situaties. En Jezus hoort, het is niet de bedoeling dat ik hier van een tempel spring. En God beveelt dat hij zijn engelen geeft. Dat is niet de bedoeling. Hij hoort het. En hij doorziet het. En nu zelf je eigen wegen. Er is eerder over gesproken. De wegen van je reageren. De wegen van je geloven. De wegen van je keuzes zelfs. De wegen die je gaat in de gemeente. Maar ook de wegen die je gaat in de situatie waarin je staat of gaat. Is het werkelijk Gods weg die ik ga? Of ga ik soms nog wegen die ik zelf wil? En toen ik daar deze week mee bezig was, trof me een tekst. Vertrouw dan op de Heer met heel je hart en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God en Jezus delen in alles wat je doet. Dan kan Hij je levensweg bepalen. Laat God en Jezus delen in alles wat je doet. Dan kan Hij je levensweg bepalen. Dus ga met de dingen van het leven naar God toe. In elk opzicht. Wat er ook ligt. En dan wil Hij je weg bepalen. En je de weg laten zien die je mag gaan. En dan staat er weer geschreven, zegt Jezus. Hij weerlegt hem weer met een woord van God. Stel de Heer, uw God, niet op de proef. Weet jullie waar dat staat in Deuteronomium? In welk verhaal? Want dat is dan leuk om te weten, hè? Jezus kent de verhalen uit Deuteronomium en hij haalt er dan een woord naar boven voor dit moment. Het is het verhaal van Massa. Nou, dat kennen jullie denk ik wel. Het verhaal dat het volk net in de woestijn is en ze hebben dorst. En er is even geen water. En weet je wat ze dan tegen Mozes zeggen? Is de Heer nu in ons midden of niet? Als hij er is, dan zouden wij geen dorst hebben. Zo. Dus eigenlijk zeggen ze, wij hebben geen water, dus de Heer is er niet. Beproef de Heer, uw God, niet. Als ik dorst heb en ik moet water hebben, dan bent u er. Als ik dorst heb en er is even geen water, dan bent u er niet. Ken je dat voor je leven? Dat je de Heer soms beproeft. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar het werkt heel klein. Heer, waarom deze situatie weer? Heer, waarom nog zorg of ziekte? Heer, waarom moet ik dit weer meemaken? Of Heer, waarom komt die vijand steeds op me af? Waar bent u dan? En waarom houdt het niet op? Of Heer, ik bid hier toch voor, maar er gebeurt niks. Of Heer, ik heb toch stille tijd en ik doe alles maar. Eigenlijk zeg je wat God jou moet geven in jouw situatie en anders is die er niet. Maar de Heer wil je juist schenken. Dat wat je nodig hebt. En ergens in Filippenzen staat dat hij in al je behoeften voorziet. Op zijn wijze. Op zijn weg en in zijn wil. En soms kan een verzoeking of beproevingstijd lang duren. En dat ken ik ook wel. En dan troost mij de tekst altijd uit 1 Korinthe 10. God is trouw en hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat je aan kunt. Je wordt nooit verzocht boven wat je aankomt, maar God zelf zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om deze te kunnen weerstaan. En dat zegt hij ook vanmorgen. Ik geef je de uitkomst te midden van de woestijn. Van de beproevingen of van de verzoekingen. En ik ben er voor jou. En ik zal je niet begeven. En niet verlaten. En ik ben soms zo anders. Dan jij verwacht. Of jij wenst. En Jezus zelf laat zich niet bewegen hier tot een wonder. Laten wij God alsjeblieft niet bewegen tot wonderen die wij willen. Dat hij doet. Hij doet zijn wonderen. Op zijn tijd. En dan de derde verzoeking. En dat vind ik de diepste verzoeking. Jezus wordt 3 keer verzocht, achter elkaar, en de duivel neemt hem mee naar een hoge berg. En hij toont hem alle koninkrijken, in pracht en in praal. Ook hoe God het misschien wel voor zich ziet, hoe het zal worden. En hij toont het op aarde. En Lucas voegt daaraan toe dat de duivel zegt, want de macht over de koninkrijken is aan mij gegeven en ik kan het geven aan wie ik wil. Als je mij aanbidt, dan geef ik het je. En weet je, Jezus is bestemd, hè? Bestemd om de troon te bestijgen. Bestemd om alle macht in hemel en op aarde te krijgen van zijn Vader. Maar hier is een korte weg die getoond wordt. De duivel zegt, als je mij aanbidt, dan geef ik het je. Ja, alle koninkrijken op aarde geeft hij misschien, maar ik geloof hem nog niet eens. Maar in de hemel zou hij dan gevallen zijn op dat moment. En zou het plan van God geen verdere doorgang krijgen. En Jezus doorziet het weer. De klank en de oplossing. En nu is hij direct. Heel direct. Dit is niet de weg, dit is het toppunt, Satan, ik doorzie je. En dit is niet de weg die ik verkies. Jezus zegt, ga weg, Satan. Ga weg, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God en vereer alleen hem. Het eerste gebod wat het volk krijgt, is het eerste gebod voor jou en mijn leven. Aanbid de Heer uw God alleen en vereer alleen hem. En tuurlijk zingen we. En ik dien geen andere Heer. Geen afgod en geen koning. En dat is ook je diepste verlangen van je hart, toch? Maar hoe vaak is er ook aanbidding van andere zaken? Wat nog mee vibreert, mee verweven is in je leven. En ook daarvan zegt de Heer, ik wil het je laten zien. Jezus zegt zelfs tegen die Samaritaanse vrouw aan het begin van zijn roeping. Zegt hij, ik zoek aanbidders in geest en in waarheid. In geest en in woord. En dat zegt hij nu weer. Ik zoek aanbidders in geest en in waarheid. En ik heb mensen nodig die dat leren te leven. Een leven in aanbidding. Een leven waarin alleen Jezus en God op de eerste plaats komen te staan. Een leven waarin je dat leert, weet je wat er dan wegvalt? Eigen belangen. Eigen gerichtheid. Eigen oplossingen. Eigen eer. Dan ga je ten dienste van Hem helemaal leven. Is dat dan nooit dat je een grens stelt of nee? Maar het is een hartsgesteld Heer. Ik dien alleen u en ik wil zoeken naar u alleen en met uw leven. Zodat u helemaal centraal staat. En wat je dan merkt is dat er een ontzag komt. In je diepste innerlijk. Een ontzag voor wie Jezus is. En wie God is en wie ze zijn. En dat zij nooit loslaten het werk van hun handen. En dat zij bezig zijn nu ook. In jouw hart en in mijn hart. Om de wegen te banen. Voor werking van zijn woord en van zijn geest. En ik zei al, dan verdwijnt je eigen gerichtheid, je eigen wens, je eigen oplossingen. En dan kom je tot waar Jezus ten diepste toe komt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij zegt dat in Gethsemane. En later aan het kruis, dan komt die verzoeker nog één keer langs. En hij komt met dezelfde klank. Als jij de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af. En weer herkent Jezus de klank dat hij niet van zijn vader is. En op het moment aan het kruis leeft hij in die psalmwoorden. Want die komen in hem op, die horen we hem zeggen als hij in zijn diepste lijden is. En dat troost me zo dat ik denk, die woorden in ons innerlijk, die gaan het doen. Die houden ons staande. En die geest wil ons omhoog voeren, te midden van. En daarna staat het echt het mooiste zinnetje van de hele preek. En daar ga ik helemaal niet over preken. De duivel laat hem met rust. Hij gaat weg. En wat komt er? Zijn engelen komen en zorgen voor hem. God stuurt zijn engelen. 3 keer beproefd. Nu stuurt God zijn engelen om voor hem te zorgen. En dat doet hij ook nu. God stuurt nu engelen om voor ons te zorgen. En wie weet zijn die broden in stenen veranderd. Of wie weet zijn er raven gekomen met eten zoals bij Elia. God zorgt, stuurt zijn engelen, bekrachtigt Jezus daarna, zodat hij naar buiten kan gaan treden op zijn weg. Zo wil hij nu ook voor ons zorgen. Amen.